Elias Schenk, rechtenstudent met bijna 100.000 volgers op TikTok met het account Arbeidsrecht Feitjes, is de gast vandaag in de Werkprofessor podcast. Elias besloot om het arbeidsrecht uit te leggen op TikTok en schreef het boek Wie is hier de baas? En dat was nodig. Elias maakt in dit boek korte metten met slechte werkgevers en laat zien wat jouw rechten zijn, zodat je in goed overleg een conflict kunt voorkomen aan de hand van soms hilarische voorbeelden uit de praktijk. Ik denk dan, zijn er nog steeds zoveel slechte werkgevers? En is het boek echt geschreven alleen maar voor de werknemer of voor iedereen? En volgens mij is het voor iedereen geschreven, maar daar gaan we achter komen. Welkom Elias, leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Wat bracht je ertoe om mensen te informeren over het arbeidsrecht via TikTok?
Het is een heel leuk verhaal. Ik schrijfde mijn scriptie bij een professor en die is ook rechter naast zijn werkzaamheden als professor. En die was betrokken bij een hele leuke uitspraak van de RET, de trams van Rotterdam en de metro's. En het ging over het tatoeagebeleid van de RET's. Mochten de beveiligers de controleurs van de trams en de metro's, mochten die zichtbare tatoeages hebben. En de RET vond ze niet en de werknemers wilden die graag wel. Onder andere omdat het gewoon heel warm was om lange mouwen over die tatoeages te blijven dragen bijvoorbeeld. En die hadden in eerste aanleg bij rechtbank Rotterdam hadden die verloren. En die waren in hoger beroep gegaan. En mijn scriptiebegeleider heeft dat hoger beroep als rechter behandeld. En het was een hele goede toegankelijke uitspraak. Echt gemaakt zodat ook tramcontroleurs die een rechtelijke uitspraak konden lezen. En die had mij zo geïnspireerd. En dat vertelde ik aan mijn vriendin. En die zei van, oh maar dat kan jij ook. Jij kan ook heel goed recht begrijpelijk uitleggen. Maak daar eens een TikTok van. Het was nog tijdens COVID dat TikTok heel erg nog in ontwikkeling was. En dat is arbeidsrechtfeitjes geworden.
Dus dat ging ook, de eerste keer ging het ook daarover, over die tatoeages?
Ja, dat was mijn allereerste video en die is toen heel erg viral gegaan. En als TikTok eenmaal je video's zo meeneemt, dan moet je door. Dan zit je in zo'n sneeuwbaleffect. En toen had ik met een maand 30.000 volgers ineens.
Ja, ik zag ook, ik heb natuurlijk naar je account gekeken en ik vind het, we hebben je niet voor niks uitgenodigd, want ik vind dat je dat knap doet, ook inderdaad heel begrijpelijk. Allerlei vragen, ik zie ook dat mensen in de comments vragen aan jou stellen van, mag ik mijn vakantie afdwingen als ik op vakantie wil? Of ook filmpjes over, als ik muziek meld, mag mijn werkgever me dan dwingen om naar het werk te komen? Ik wil deze podcast, dat hebben we al even met elkaar besproken, we willen in ieder geval de boodschap overbrengen dat jouw account en ook je boek Wie is hier de baas niet alleen geschreven is voor de werknemers, maar ook bijvoorbeeld voor ouders die denken, hey, mag mijn kind eigenlijk wel tot 12 uur op het werk moeten blijven of dat soort dingen. Ik vind het ook leuk om gewoon met jou, je bent een heel stuk jonger dan dat ik ben en dan ook de meeste luisteraars van ons, is ook leuk om met jou even wat meer dieper in te gaan op hoe zie jij dat nou veranderen de komende tijd en hoe staat jouw generatie hierin?
Ja, heel leuk.
Want voor mij als werkgever heb ik het idee dat juist werknemers veel meer macht hebben dan ze vroeger hadden. Hè? Dus het wordt nog een beetje, ook als ik naar jouw filmpjes kijk, heb ik toch het gevoel van, het is net alsof de werkgever zo'n slecht iemand is die niet het beste voor heeft voor zijn werknemers. Terwijl ik juist in een realiteit leef waarin wij alles doen om de werknemer het zoveel mogelijk naar de zin te maken, om te zorgen dat ze bij je willen blijven werken. Hoe is dat vanuit jouw perspectief?
Ja, dat is natuurlijk. Het is heel erg verschillend in de tak van de sport en de mensen voor wie je content maakt, om het zo maar even te noemen. Ik heb iets meer de jongere bijbaantjes die zich bij mij melden met vragen. En waar de insteek nog iets meer is van ja, ik moet dat rooster eenmaal gevuld hebben. De diensten moeten worden gedraaid. En waar op dat moment soms door onkunde en soms door onwil. En ik denk dat dat een beetje om het even voorkomt, dat daar regels worden geschonden. Dan wel inderdaad, als je je ziek hebt gemeld, dat je wordt gestalkt door je werk met wanneer kom je weer werken, want we hebben het zo druk. En aan de andere kant is er natuurlijk terecht een beeld van werkgevers. Van ja, ik heb iemand die zich ziek heeft gemeld, maar ik zie hier een Instagram post van een festival met wat ben je aan het doen? Volgens mij maak je hier misbruik van de regels. Ik denk, in elk geval voor mij, hoe ik er tegenaan kijk, is dat werkgevers vaak meer middelen hebben dan ze zelf denken. Nou, bijvoorbeeld bij dat ziektevoorbeeld te blijven, in plaats van mensen te blijven bellen of zelfs ze thuis te komen controleren, zijn daar gewoon arbodiensten voor die je ook verplicht moet hebben. En er zijn veel middelen om datzelfde te bereiken, die gewoon net een stukje menselijker zijn voor de mensen met wie je werkt.
Ja, dus jouw doel is ook om te zorgen dat we ons natuurlijk aan de wet houden, want die is er niet voor niks, maar ook dat de manier waarop we met elkaar omgaan als werkgever, werknemer, dat humaner wordt. Zou ik dat zo, vat ik dat goed samen?
Ja, natuurlijk, de wet is het startpunt. De wet schept een kader en vanaf daar kan je verder. En natuurlijk geef je de beste oplossingen komen uit overleg. En niet uit, maar dit zegt de wet, vuist op tafel. En dan zegt de andere kant, maar dit staat in de wet. Nou, dat wil je eigenlijk niet hebben. De beste oplossingen komen uit overleg. Maar het startpunt van dat overleg moet wel zijn de wet. Natuurlijk een uurtje extra overwerken, dat kan nodig zijn op de werkvloer. Maar dan is het startpunt wel, dit zegt de wet over overwerken.
Ja, precies. Hey, Elias, je bent nu aan het werk, bijna aan het werk, hè, want je bent bijna afgestudeerd. Tenminste, dat hoop je. Vertel even wat je nu doet.
Op dit moment bij een vakbond maak ik toegankelijke veel artikelen en reacties ook op juridische vragen. We zijn nu ook veel bezig met campagnes, bijvoorbeeld rondom het afschaffen van het jeugdloon. Dus dat je met 21 jaar evenveel betaald krijgt als een 18-jarige of andersom. En ik ben ZZP'er en ik help bedrijven ook voor hun werknemers dingen juridisch makkelijk uit te leggen.
Ja, begrijpelijker te maken. Denk je niet dat dat trouwens door ChatGPT vervangen kan worden? Dat we zeggen, hier is de arbeidsovereenkomst, maak het even simpel, begrijpelijk voor de gemiddelde Nederlander.
Ik denk dat nog, misschien kan het in de toekomst, maar op dit moment, ik heb het wel eens geprobeerd, gewoon voor de gein, een eigen geschreven overeenkomst door ChatGPT gegooid en kijk wat eruit komt. Dus er zitten nog wel veel fouten in. ChatGPT gaat net wel de bocht te kort. En precies bij een overeenkomst, en mijn vader zei altijd, nou, een overeenkomst is voor als er stront aan de knikker is, die heb je als het misgaat en dan wil je dat daar precies staat wat je afgesproken wil hebben. En ChatGPT weet dat niet. Die gaat op basis van algemene antwoorden die in die database zitten. En die niet specifiek voor de onderneming zijn afgesproken. Dus ik denk voorlopig zit ik nog goed met mijn werk.
Jij zal je vast blijven ontwikkelen als ik zie hoe jij bezig bent. Vertel even, waarom is het zo belangrijk dat werkgevers en werknemers goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten? Want je zou kunnen zeggen als alles in overleg kan en je hebt een bijbaan of je eerste baan. Ja, ik geloof niet dat ik ooit naar mijn arbeidsovereenkomst heb gekeken of naar de wet wat die zei.
Het is heel belangrijk dat werknemers en werkgevers weten wat de rechten zijn. Want op het moment dat het misgaat, gaat het ook heel erg mis in het arbeidsrecht. Werknemers zijn in Nederland erg goed beschermd. We hebben een van de meest beschermende arbeidswetten ter wereld. En op het moment dat daar zeker een werkgever uit de bocht vliegt, want de standaarden voor werkgevers zijn gewoon hoger dan voor werknemers, Dan heb je het opeens over hele grote bedragen. Een goed recent voorbeeld was een medewerker van Pieter Pot, die supermarkt met glazen potten, die grotendeels vanuit emotie van een werkgever die dacht, ja, ik word hier genaaid, wel een grens overging en een privédetective inhuurde om een werknemer te laten schaduwen, maar waar wel een goede 150.000 euro schadevergoeding betaald moest worden.
Ja, terwijl Pieter Pot een voorbeeld is van een bedrijf wat eigenlijk probeert de wereld echt te veranderen en te verbeteren. Dus dat is dan wel heel zonde als je daar zoveel geld aan kwijt bent in plaats van wat je kan investeren in de toekomst. Wat zie je dan? Er zijn een paar dingen die ik altijd zeg van als je iemand op staande voet wil ontslaan, doe het nooit. Bel altijd eerst een advocaat. Altijd. Maakt niet uit, want je moet echt op video hebben dat iemand de hand in de kas heeft, daarna in zijn zak en dan ook nog eens uitgegeven ergens. En van datzelfde geld en dan misschien lukt het om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen.
Een ontslag op staande voet gaat bijna altijd mis. Ja.
Bijna altijd mis. Dus heb jij nog een paar van dat soort dingen die je zowel voor werknemer of als voor werkgever kan zeggen, houd dat als een vuistregel aan.
Bij een ziekmelding, een zieke werknemer is ontzettend goed beschermd. Daar gelden de ontslagverboden gelden niet.
Wel, juist.
Ja. Kijk ook heel erg uit met werknemers en proeftijden. Ga daar niet, je ziet het nu vaker, dat om onenigheid te voorkomen, dat je op de ene laatste dag van de proeftijd, dat dan pas wordt gezegd, ja, je bent niet door je proeftijd heen gekomen. Op het moment dat dat misgaat, en dan ga je de juridische diepte in met de ontvangsttheorie. Maar op het moment dat dat misgaat, dan zit je vast in die arbeidsovereenkomst. Dan kan je wellicht maar beter zeggen, als je al weet dat iemand niet door die proeftijd heen is gekomen, wees daar duidelijk over en ga niet, ook al is het dan misschien die 2 weken nog ongemakkelijk, daar zijn de termijnen heel hard en kom je er ook niet meer onderuit. Dus ziekte en proeftijd, ja.
Precies, dus als je iets wil veranderen of een conflict hebt in die periode, zorg dat je daar advies bij haalt van iemand die precies weet hoe dat moet en ook hoe je dat moet laten weten aan elkaar. Ik heb een vraagje voor je van mijn dochter. Ik zat gisteren met haar in het theater met mijn ouders erbij en ze kreeg een appje van haar baas bij een Albert Heijn vestiging. Maar dat kan bij iedere supermarkt denk ik zijn, dus ook bij de Jumbo. We mogen geen reclame maken, dus ik noem maar even een paar. De Jumbo, de Aldi, whatever, kan overal. En het ging over flexibele arbeidstijden. Dus het gaat over, zij mag invullen wanneer ben ik beschikbaar of niet. En dit gaat over de ochtenddiensten in het weekend. En niemand wil die, want iedereen ligt dan nog met een kater in zijn of haar bed of in hen bed en denkt van ja, ik heb nu daar geen zin in. En de vraag was nu van, je mag dat niet meer aangeven en we gaan om toerbeurt, iedereen moet dat gewoon een keer doen, die ochtenddiensten invullen. Dat zijn typisch vragen volgens mij die jij krijgt, hè, van scholieren of van studenten. Hoe ga je ermee om?
Nou, dat is heel lastig. Dat is ook wel een hele goede vraag. Want ik krijg heel veel van dat soort vragen. En op heel veel is het antwoord, dat durf ik zo snel niet te zeggen, want ik heb je arbeidsovereenkomst niet gezien. En in zo'n arbeidsovereenkomst kan staan dat je bijvoorbeeld 5 uur minimaal moet komen werken. En dat je die gewoon ingeroosterd kan worden. En dat je voor de rest flexibel ingepland kan worden. Of een nulurencontract. Contract. Nu bestaat die nog. Wellicht in de toekomst met het nieuwe kabinet gaat er ook een streep doorheen. Dan zit je met hele andere, in die hele flexibele contracten zit je weer met hele andere regels. Dan,
precies, want dan kan er een patroon ontstaan zijn, waardoor jij erop kan bouwen dat je een bepaalde werk-arbeidsrelatie hebt gekregen.
Dan ga je werken met vermoeden van arbeidsomvang, je gaat werken met, op een gegeven moment heb je, maar tegelijkertijd heeft de werkgever heeft ook een instructierecht en mag regels stellen over werk en wanneer er wordt gewerkt en hoe er wordt gewerkt op de werkvloer. Valt zo'n rooster op deze manier invullen, kan daaronder vallen. De werkgever maakt het rooster. En dan kan jij een roostervoorkeur opgeven en die moet worden meegenomen. Maar uiteindelijk, die winkel moet open zijn. Dus over en weer is dat, vaak kom je terug op een belangenafweging.
Precies, en dan is natuurlijk het belang van de werkgever waarschijnlijk weer groter dan de werknemer. Want voor jou is het niet zo'n probleem om vroeg je bed uit te komen, terwijl anders de winkel dicht moet. Dat is dan.
Precies, maar dat kan een hele andere kant opvallen. Ik bedoel, als je te maken hebt met scholieren die zeggen van ja, sorry, ik moet gewoon om 7:30, dat was ooit op mijn middelbare school zo, 7:30 is het eerste lesuur. Dan kan een werkgever je natuurlijk weer niet zomaar inroosteren.
Nee, precies. Dus het zal die belangenafweging zijn.
Waarschijnlijk val je daarop terug, ja.
Ja, precies. Nou is het voor scholieren niet te doen om dan een advocaat in te stellen. Je gaat ook niet naar een rechtswinkel erover lopen. En je wil ook niet, ik denk dan als moeder, denk ik, ja, anders zoek je ergens anders een baan als je het recht niet mee eens bent. Hoe zou jij willen dat de wereld eigenlijk is voor dit soort vragen en voor dat soort kinderen?
Ik denk dat in veel gevallen kan je dit soort problemen verbeteren door je werk als werknemers te organiseren. Kan zijn door lid te zijn van een vakbond. En dat is natuurlijk ondertussen zijn vakbonden een beetje vergrijsd. Maar ze kunnen nog veel verschil maken, maar ook kleiner, op een kleinere schaal. Kijk bij een ondernemingsraad of bij een personeelsvergadering. Met z'n allen in gesprek met een werkgever over zo'n roosterprobleem is een veel beter idee dan het om te beginnen via WhatsApp uitvechten natuurlijk. Maar ook op individueel niveau proberen eruit te komen. En als het niet werkt, dan maar een nieuwe baan zoeken. Dus het organiseren van werknemers is dan, denk ik, het beste antwoord.
Het is grappig dat je dat zegt, want zij zei ook van ja, als we dat nou met z'n allen hadden besproken, weet je wel, dan is het ook al anders dan dat je een beetje meegenomen wordt in jongens, we hebben dit probleem. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat ze dat misschien best wel proberen en dat dan geen van die meiden, jongens, verschillende mensen daar dan niet op afkomen. Hè? Dat gebeurt natuurlijk ook vaak, dat je dan dat organiseert en dat er dan niks gebeurt.
Daar algemene regels over te stellen. Een poging doen tot het spreken van iedereen maakt ook al heel veel verschil. Stel je komt bij een rechter met zo'n belangenafweging. En je kan als ondernemer laten zien van nou, ik heb echt mijn best gedaan mijn personeel te betrekken hierbij. En ze komen niet opdagen. Ja, dan ga ik op een gegeven moment een rooster maken. Dan is het ook weer een heel ander verhaal.
Ja, precies. Oké, we zitten ongeveer op de helft van onze podcast. We gaan nog even een paar vragen ga ik je stellen over je boek. En daarna graag hebben over de nieuwe generatie. Waar we met name generatie Z, die nu op de arbeidsmarkt aan het komen is. En waar veel werkgevers best moeite mee hebben om goed in te spelen op de verwachtingen. En ook om begrip te tonen voor wat de nieuwe generatie wenst. Dus het lijkt me leuk om daarmee af te sluiten. Even naar je boek. Wie is hier de baas? En wat is het antwoord daarop?
Wie is hier de baas? De rechter is uiteindelijk de baas. Maar ik denk uiteindelijk is de werkgever de baas. Dat is natuurlijk ook het probleem als je bij een kwaadwillende werkgever zit. Uiteindelijk is de werkgever de baas. Kan je alleen terugfluiten als werknemer met behulp van een sterke arm der wet. En dat maakt het zo lastig om op de werkvloer zelf kleine veranderingen aan te brengen. Want je hebt geen arbeidspolitie die kan een boete krijgen als je door rood rijdt. Maar alleen de arbeidsinspectie, en die arbeidsinspectie is niet heel sterk op dit moment, kan daar iets mee.
En is het nog nodig? Want ik leef dus in een wereld waarvan ik denk, ik zie heel weinig slechte werkgevers. Sterker nog, iedereen is het uiterste best aan het doen om het iedereen in de watten te leggen met glijbanen en pingpongtafels en gezonde lunches en gratis, precies, en van alles en nog wat. En hogere salarissen telkens om te zorgen dat mensen überhaupt binnen zijn. Zie jij nog echt veel slechte werkgevers?
Ja, slechte werkgevers, ja. Ik ben een groot aanhanger van Rutger Bregman, de meeste mensen deugen. Dus slechte werkgevers. Ik denk dat er veel werkgevers zijn die voor hun onderneming staan. En die met heel veel enthousiasme en liefde voor hun onderneming daarvoor willen zorgen. En die diezelfde toewijding verwachten van hun werkgevers. En dat het daar nog wel eens misgaat.
Van hun werknemers bedoel je, ja. Ja.
Ja. Ja. En zeker generatie Z waar je het over had. Die niet meer hun identiteit bij hun werk vandaan halen, zoals de andere generaties wel hebben gedaan. Ja, daar komen clashes van.
Ja, dus als je dat zegt, hè, want ik denk dat dat een heel belangrijk element is wat mensen nog niet zien. Dat de generatie Z inderdaad zijn identiteit niet uit het werk haalt. Maar uit andere dingen, wat is de grootste impact daarvan? En kan je nog iets meer beschrijven over wat dat eigenlijk betekent, je identiteit daar niet vandaan?
Ja, het niet meer werken, het niet meer leven om te werken, maar het werken om te leven komt steeds meer terug. Daar zal vast de coronapandemie een grote invloed op hebben gehad. Opeens konden we allemaal vanuit thuis werken. Het was veel flexibeler. Het is een generatie Z, die over het algemeen nu de eerste brokstukken krijgen van een wereld die de generaties voor hen in hun ogen hebben verpest. Hè? Klimaat, maar ook een huizenmarkt die op zijn gat ligt. Nou, en het is een daardoor activistischer generatie dan andere generaties. En die niet meer zomaar zeggen van ja, mijn leven is meer dan 40 uur in de week bij mijn baas zitten. En die willen andere dingen gaan doen.
Ja, precies. En dan wat voor soort conflicten of wat voor soort verschillen als het gaat over dat arbeidsrecht zie je dan ontstaan?
Vaak zie je de roosterwensen. Mensen die willen niet meer 40 uur in de week werken. De meest recente roep is 36 of zelfs 32 uur in de week. Echt dus een dag minder werken eigenlijk. Nou, dat is voor ondernemers en werkgevers. Is het nog wel eens schrikken met hoezo? Is dat een harde eis? Is dat...
Ja, want wij vinden dat dan niet gemotiveerd zijn. Hè? Je wil er niet alles uithalen. Daarnaast is het zo dat je voor sommige rollen. En ik vind dat trouwens meer spelen als je 3 dagen in de week gaat werken. Maar bij 3 dagen in de week, dan kan je vaak de kern van je baan doen. Maar het is lastiger om dan ook de leidinggevende erbij te zijn. En ook projecten erbij te doen. Dingen waar je vaak meer zichtbaarheid van krijgt in de organisatie. En ook, ja, als je gewoon 2 keer zoveel werkt, dan krijg je ook 2 keer zoveel ervaring op den duur. Hè? Dus je ontwikkeling gaat ook gewoon sneller.
Ja, daar is heel veel over te doen. Er wordt veel geschermd met onderzoeken die zeggen van nou, een 32-uurige werkweek is net zo effectief als een 40-uurige werkweek. Omdat er wordt minder tijd verspild, je hebt maar 32 uur. Maar dat is lastig op het moment dat dat een meerderheid nog 40 uur werkt. Dan loop je daar inderdaad tegenaan. Want dan loop je een dag minder met de mensen mee.
Ja, dus ik weet inderdaad die onderzoeken ook dat 6 uur per dag geloof ik meer effectiever is dan 8. Want we kunnen helemaal niet 8 uur achter elkaar supergoed concentreren. Dus 2 uur gaat dan al op aan koffietijd en lunchen en Ja, precies, andere dingen doen. Maar jij zegt, ja, het is ook het verschil met de rest van de organisatie. En het is ook onze perceptie natuurlijk, hè, van waar ligt je prioriteit? Het is precies wat je zegt, van het schuift naar ik werk om mijn leven mogelijk te maken. Ja. En dan wil ik daar ook nog een beetje tijd voor hebben.
Ja, en dat is absoluut een probleem. Waar je ook veel van terugziet, is waar veel ook om te doen is in de politiek nu, dat wokisme. Je wordt opeens als door een snotneus, om het zo maar even te zeggen, word je aangesproken op wat je nu zegt is racistisch of dat kan echt niet meer. Dus pardon, je komt net van je opleiding af, je komt net kijken. Wat bedoel je wat ik zeg kan niet? Over het algemeen heeft generatie Z heeft het ook niet zo op hiërarchie op de werkvloer. Die hebben, het zijn natuurlijk allemaal grote... Het is allemaal een beetje algemeen gemaakt. Maar over het algemeen werken generatie Z-mensen niet goed in een strenge, hiërarchische bedrijfsstructuren.
Precies, dat komt ook door de opvoeding. Hè? Dus ze zijn opgevoed door ouders die meer met ze gingen overleggen. En,
precies.
Meer op gelijk niveau in plaats van, hey, ik ben hier de baas en jij doet gewoon wat ik zeg.
Precies.
Ze zijn ook veel minder streng op wat er allemaal opgeleverd moet worden. Of hoe je mee moet helpen in het huishouden, wat natuurlijk 40 jaar geleden totaal anders was. Ook omdat we toen allemaal veel meer kinderen waren. Dus ja, die kinderen moesten ook gewoon meehelpen bij van alles en nog wat. Ja, dus jij zegt eigenlijk, ik hoor je nu 3 dingen zeggen. Hè? Ze willen minder werken, terwijl de werkgever daar misschien juist een ander belang bij heeft door de krapte op de arbeidsmarkt. Het wokisme van, ik vind het zelf zo jammer dat de naam woke nu een soort negatieve connotatie heeft. Terwijl natuurlijk wat eronder zit echt heel belangrijk is. Maar goed, het aanspreken daarop, terwijl je denkt, hè, wie ben jij? Je bent hier net begonnen. Dan moet je nog een beetje je mond houden. En dat je zegt, niet hiërarchisch ingesteld. We komen uit een andere gezinsstructuur.
Ja.
Zijn dat de belangrijkste dingen waar de nieuwe generatie tegenaan loopt?
Ik denk het wel. En dat zijn dan de wat hogere segment banen natuurlijk. Op een ander niveau. Dit is een heel mooi rapport van de commissie Borslap ook, wat een tijdje geleden is uitgekomen. De baantjes, voor de startersbanen werken, hebben we heel andere problemen. Met een juist veel te veel flexibiliteit. Van flexcontract naar flexcontract. Schijnzelfstandigheid, wat daar nu veel speelt. Maar ik denk dat zijn bijna meer politieke problemen dan problemen voor werkgevers.
Ja, en als je zegt vanuit jouw perspectief, hè, wat is jouw advies als het gaat over arbeidsrecht in de omgang met dit soort problematiek?
De omgang met de nieuwe jongere generatie bedoel je?
Ja. Ja, zie jij dan dingen voorbij komen waarvan je denkt, oh ja, dat moet dus nu ook echt veranderen?
Ik denk dat het is een generatie die nieuw is op de werkvloer, die nog niet zo goed, die daar nog ook hun weg in moet vinden. Dus enig geduld is nodig. Maar uiteindelijk ben ik bang dat werkgevers toch, als ze nieuw personeel willen werven, toch voor een deel ze mee zullen moeten bewegen in de wensen van deze nieuwe werkkracht op de arbeidsmarkt. En in overleg toch één op één hier goede afspraken over moeten maken. Ik denk dat dat het beste is. De afspraken kan je maken. En als je die maakt, leg ze dan heel goed vast in een overeenkomst, in een arbeidsovereenkomst.
Ja, het is een mooi onderwerp om mee af te sluiten. Ik denk dat je ook helemaal gelijk hebt. Ik denk ook dat juist omdat er misschien wat minder hiërarchisch gevoel in zit, is het overleg juist wel heel erg goed mogelijk. Hè? Dus het uitleggen weer van weerszijden in plaats van in onbegrip blijven hangen. Dus ik denk dat de nieuwe generatie zich misschien iets meer kan openstellen tot, hey, wat is het andere perspectief? Hè? En ik heb misschien ook niet overal gelijk in. En dat ook de andere generaties, want elke generatie heeft altijd problemen met de volgende generatie, dat die ook kan zeggen, hey, wat wilde ik toen ik jonger was? Toen wilde ik ook graag dat er naar mij geluisterd werd en serieus werd genomen. Want er zit ook in deze generatie, denk ik, heel veel potentie op verandering, op nieuwe technologie gebruiken, op snelheid, flexibiliteit in, hey, we moeten ons aanpassen, veel meer weer dan in oudere generaties. En dat is ook wat we nodig hebben op de werkvloer. Dankjewel Elias voor al je tips en adviezen die je hebt gedaan en voor het op TikTok laagdrempelig toegankelijk maken van de arbeidsrechtaspecten. Misschien kan je ook iets gaan doen voor de Belastingdienst. Dat zou misschien ook fijn zijn.
Oh,
ja. In het uitleggen van brieven die veel mensen totaal niet begrijpen.
Dat is een goed idee. Ja, dat is een goed idee. Het was het laatste onderzoek dat je academisch begaafd moet zijn voor de Belastingdienst.
Belastingdienstbrieven, ja, precies. Het zou leuk zijn als er een Belastingdienst feitjes komt en een soort explainer van jou. Van krijg je zo'n brief, dan bedoelen ze dit. Dat zou misschien leuk zijn.
Maar goed, samenwerken.
Dankjewel voor al je tips en adviezen. En ga zo door. We gaan je allemaal volgen. En ik zal even de linkjes naar de boek en naar je TikTok-account in de show notes neerzetten. Heel veel dank.